Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst. Ondanks code rood zijn we toch nog met een paar mensen hier aanwezig en we vinden het fijn dat we met elkaar een dienst voor u mogen verzorgen. Het is ook fijn dat onze oud-wijkpredikant dominee Bart Gijsbersen weer een keer hier achter de microfoon gaat staan. Mijn naam is Pieter Treep en ik ben ouderling van dienst. Wie ook bij elkaar zijn, dat zijn de mensen van de jeugdkerk. Straks om 10:30 komen zij digitaal bij elkaar. Nadat we u eind december 5 nieuwe ambtsdragers mochten voorstellen, zijn we verheugd u te kunnen meedelen dat ook Jan Posthouwer, Plataanstraat 2, bereid is om ambtsdrager te worden in onze gemeente. Wanneer van uw zijde geen bezwaren worden ingediend voor 18 februari bij onze scriba Ike Bakker, Tormetil 73, dan zal hij starten met zijn werk als ouderling op zondag 21 februari. De officiële bevestiging van hem zal plaatsvinden op het moment dat we weer met meer mensen naar de kerk mogen. Ik steek nu eerst even de Bijbelkaars aan en de kaars voor de kinderen. Wij staken de kaarsen aan de paaskaars en uw huispaaskaars kunt u nog steeds bestellen. Dat kan nog tot 17 februari en voor meer informatie verwijs ik u naar de open hofkring van 14 dagen geleden. In de open hofkring en de mozaïek kon u ook lezen dat u vandaag die hele mooie 40 dagen kalender kon afhalen. Uiteraard, code rood vandaag, doen we dat vandaag niet, maar volgende week na afloop van de dienst kunt u tot 12:00 hier bij de Openhof de 40-dagen-kalender afhalen. Hij is gratis, maar we vinden het niet erg als u een bijdrage geeft voor de wijkkas. Dat zijn mijn mededelingen. Rest me u nog namens de kerkraad ons allemaal een hele fijne en gezegende dienst toe te wensen.
Wij worden nu eerst stil voor God en verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Waar gaat het vanmorgen over? Er is iemand ziek. Er is iemand heel erg ziek. Dat horen de kinderen vanmorgen in een verhaal dat Marcus vertelt. Maar gelukkig krijgt die zieke bezoek van een familielid. En dat familielid komt niet alleen. Hij heeft een paar hele bijzondere mensen bij zich. En wie dat zijn en wat er dan gebeurt, dat gaan jullie straks horen, dat gaat Hilka vertellen. Ook hier in de kerkzaal lezen we straks een verhaal over iemand die erg ziek is. Ook hij krijgt bezoek. Het zijn vrienden. Maar of de zieke blij moet zijn met dit bezoek is de vraag, want het bezoek wordt een soort bezoeking. En we gaan eens kijken wat daar nou eigenlijk precies gebeurde. In de synagoge was gisteren Exodus 18 tot en met 20 aan de beurt. God die neerdaalt en aan Israël de 10 woorden geeft, de Torah. In de Torah staat ook dat zieken bezoeken een verplichting is. De Talmud die zegt geloof ik zelfs van als je een goed bezoek brengt, een goed bezoek krijgt als zieke, neemt dat een deel van het lijden weg. En ook niet onbelangrijk, het zet de bezoeker ook aan het denken over zijn eigen leven. Thema van deze dienst, je kunt op allerlei manieren met je leven in een crisis komen. En hoe praat je dan met God? We gaan een lied beluisteren of meezingen over mensen die zoeken naar licht, naar kracht, naar waarheid, naar rust en naar hoop. En het is tegelijk een gebed dat wij zelf namelijk mensen mogen zijn die licht en kracht en hoop verspreiden voor iedereen die dat nodig heeft. Joke Buijs met Choir Company en Band zingt, voert uit, lied 1005, vers 1, 2 en 5.
Schijn in de donkere nacht.
zetten de dienst voort met een Kyrie-gebed. Daarna woorden van lofprijzing, die ik lees uit Jesaja 40. En daarna volgt lied 723. Dat komt vanuit de Augustijnenkerk in Dordrecht, waar God de Heer zijn schreden zet. Lied 723. Laten we samen bidden. Heer Jezus Christus, licht in ons duister. Voor allen die in een crisis verkeren, die niet weten hoe verder, omdat het niet meer gaat, omdat hen de kracht ontbreekt. Voor wie niet verder durven, omdat het hen boven het hoofd groeit, omdat ze niet weten waar ze met hun leven aan toe zijn, of waar ze met u aan toe zijn, omdat de weg die nu voor hen ligt ondoorgrondelijk is. Voor allen die verkeren in een oorlogssituatie, die door iedereen verlaten zijn, die zelfs geen vrienden meer hebben. Voor allen die moe zijn van het vechten, letterlijk of figuurlijk, lichamelijk of psychisch. Voor allen die hongeren en dorsten naar uw toekomst, naar uw gerechtigheid en uw vrede, bidden wij, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Jacob, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. En nu, aandacht voor jullie, voor de kinderen. Hilka gaat meer vertellen over die zieke en wat daar precies gebeurt. En daarna luisteren we ook nog naar een mooi lied voor de zieken. Hilka.
Dag regenboog. Dag jongens en meisjes thuis. Fijn dat jullie er ook weer zijn. Nog even, hè? En dan mag je weer naar school. Hey regenboog. Laatst waren we ook samen. En toen vertelde jij dat je ruzie had met je vriendje. Heb je het weer goed gemaakt? En wat was er nou eigenlijk aan de hand? Ja, het is ook helemaal niet leuk als je niet mag meedoen, regenboog. In de Bijbel staan heel veel verhalen van mensen die niet mee mogen doen. Omdat ze ziek zijn, of omdat ze gehandicapt zijn, en daarom horen zij niet bij. En vandaag is ook een verhaal dat Jezus in Capernaum is en hij gaat naar het huis van de schoonmoeder van Petrus. En die is heel erg ziek. En Jezus geneest haar, zodat ze weer mee kan doen. En 's avonds, als het donker is, komen er heel veel mensen die ervan gehoord hebben. En ze willen allemaal genezen worden door Jezus. En Jezus helpt al deze mensen. Kijk, hij pakt ze bij de hand en zegt, ik hou van jou, je bent genezen. Jij hoort erbij. En dat is heel mooi. Dat als je alleen staat, dat er iemand is die zegt, jij hoort erbij. En het zijn tekenen die Jezus doet. Tekenen van hoe het zou moeten zijn, hoe het is in de hemel. Hey regenboog, ga je lekker spelen? En zullen we even zwaaien naar de kinderen thuis? We gaan nog even zingen, een mooi lied. En dat gaat hier ook over. Dag jongens en meisjes. Tot de volgende keer.
Samen bidden om de opening van het woord. Uw woord, Vader in de hemel, lamp voor onze voet, licht op ons pad. Ook voor al die generaties, al eeuwen voor ons, over allen die nog na ons komen. Wilt u geven dat we in dit uur met elkaar opnieuw beleven wat dat woord van u is, betekent, perspectieven opent, ons wenkt, maar ons ook waarschuwt. Een woord dat werkelijk een licht op ons pad is. Kom daartoe met uw Heilige Geest. Wij in onze woonkamers, huiskamers, slaapkamers, wij ook hier in deze kerkzaal, wij zelf ons aan. Om Jezus wil. Amen. Ga luisteren naar de Heilige Schrift. Jelle die neemt de schriftlezing voor zijn rekening. Dat is eigenlijk verkondiging. En daarna wordt gezongen Psalm 130 vers 1 door het Kamerkoor Ars Musica. Psalm 130 vers 1 naar de schriftlezing.
De eerste lezing is uit Job 2, vanaf vers 11, tot en met Job 3, vers 4. Drie vrienden van Job, uit Teman, Bildad, uit Suach en Zofar, uit Naama, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Toen ze Job vanuit de verte zagen, herkenden ze hem niet en ze barsten uit in luid geweeklaag. Ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 7 dagen en 7 nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen. Want ze zagen hoe vreselijk hij leed. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte de dag van zijn geboorte. Hij zei, laat de dag dat ik geboren ben vergaan en ook de nacht die zei, een jongen is verwekt. Laat die dag een dag van duisternis worden. Laat God in de hemel er geen acht op slaan. Laat die dag niet baden in het licht. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing is uit Job 4, vers 1 tot en met 8. Toen nam Elifas uit Teman het woord. Kun je verdragen dat iemand het woord tot je richt? Maar wie zou nu kunnen zwijgen? Velen stond je bij met raad en daad. En wie de moed ontzonk, heb je gesterkt. Je woorden richtten hem, die struikelde weer op. Aan knikkende knieën gaf je nieuwe kracht. Maar nu word jij beproefd en je verliest de moed. Nu treft jou het onheil en je geeft het op. Vertrouw je niet op je ontzag voor God? Geeft je onbesproken levenswandel je geen hoop? Ken jij onschuldigen die hij te gronde richtte? Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort? Ik heb gezien, wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten. Hier eindigen de lezingen.
Aansluitend op de preekslag zijn we gewoon even stil. Ik zwaai even naar Henk Keizer, die vast geprobeerd heeft om hier nog te komen, maar even vastloopt in de sneeuw. Ook als we stil zijn, kunnen we het woord in ons opnemen. Ja, zoals ik al aangaf, ik wil het niet zozeer met u hebben over de zieken, maar ik wil het hebben over de mensen die bij de zieken op bezoek komen. Job is ernstig ziek, komt in een crisis en dan doet hij wat hij eigenlijk altijd al deed, praten met God. Maar daarmee, juist daarmee brengt hij zijn bezoekers helemaal van hun stuk. Dus laten we zien wat er gebeurt. Eerst even over Job zelf. Want het gebeurt wel dat mensen hun eigen leven vergelijken met het leven van Job. Niet doen. Niet doen. Job is uniek. Dat wordt ook direct, bij het eerste vers al van het boek Job wordt dat gezegd. Job 1 vers 1. Die man was volmaakt en oprecht, godvrezend en wars van het kwaad. En in Job 1 vers 8. God zegt tegen Satan, heb je ook gelet op mijn knecht Job? Want er is niemand op aarde zoals hij. Dus Job is een unieke tzaddik. Een rechtvaardige waarvan er maar één op aarde is. Nou, dan houdt elke vergelijking met onszelf op, mij dunkt. Het boek Job is vrijwel in zijn geheel een gedicht. Het is Hebreeuwse poëzie. Schitterend gedicht. Iets om een keer helemaal te lezen. Moet je doen. En de dichter heeft als thema, hoe leeft iemand met God, ook als die verschrikkelijk moet lijden? Wie met die bijzondere knecht op aarde wordt bedoeld, is niet zo moeilijk te raden. Zeker als je even bedenkt dat het boek Job in de Bijbel staat in het rijtje Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. Dat is de zogenaamde wijsheidsliteratuur van het volk Israël. Het zijn de boeken waarin Israël reflecteert over wat het leven is, wat leven met God is, wat bidden is. Heel veel gebeden vind je daar ook in. Ook de dichter van het boek Job denkt daarover na. Vooral over dat wat het Joodse volk in de wereld overkomt. En dan begrijpen we ook gelijk waarom de hoofdpersoon Job heet. Want Job betekent de aangevochtene. Gods unieke knecht op aarde, levend met de Torah, is altijd op deze aarde aangevochten. Dit volk loopt steeds tegen de vraag aan, waarom zijn wij nou altijd het bokje in het gevecht tussen God en de Satan? Hoe bestaat het dat wij in de wereldgeschiedenis zo vaak worden aangevallen, al onze kinderen verliezen zelfs, als Job, al ons bezit verliezen zelfs, als Job? Nog maar 10 dagen geleden was het wereldwijd Holocaust Memorial Day. Daar kun je je de vraag bij stellen, wil de Satan of wil God zelf Israël dan dood hebben? En die grote vragen die galmen door het hele dichtwerk. Heb ik elders en op andere momenten al wel eens over gepreekt, dus daar gaan we het nu niet over hebben. Vraag vanmorgen aandacht voor degene die bij deze unieke patiënt op bezoek komen. Jobs vrienden, dat is andere koek. Al zijn ook zij hele godsdienstige jongens. En de dichter laat hen uitgebreid aan het woord komen. Want wat zij zeggen, dat herkent hij. Hij heeft het al zo vaak gehoord. Het is wat Israël zo vaak hoort zeggen. En inderdaad meestal juist uit de mond van godsdienstige mensen. Deze bezoekers Zo schrijft de dichter, zijn eigenlijk op hun best als ze zwijgen, als ze niks zeggen. Dat doen ze trouwens ook eerst, hè? 7 dagen en 7 nachten zitten ze daar bij Job. Kijk, dat is mooi. Gewoon nabij zijn. Als je zelf ziek bent of als je zelf verslagen bent ergens over, prijs je jezelf om zulke vrienden die zo nabij zijn. En wie weet heeft Job juist uit dat zwijgen moed geput om op een gegeven moment dan maar te vertellen wat hij op zijn hart heeft. Wat hij denkt, wat hij voelt, wat er in hem leeft. En we horen daar net maar een piepklein stukje van. Dus Job gaat spreken. En ja, dat had hij dan misschien toch niet moeten doen. Want nu de stilte doorbroken is, nu willen ook de bezoekers wel spreken. Alleen, zij spreken niet, zij beginnen te preken. Ken je dat? Dat je je diepste gevoelens met iemand deelt en in plaats van meeleven, komt er een preek. Of iemand begint dan, als jij jouw verhaal vertelt, zijn eigen verhaal te vertellen. Ook bedankt. Vanaf dit moment neemt het lijden van Job, dat toch al zo zwaar was, in gewicht toe. En dat, zegt de dichter, komt vooral ook door de inhoud van die preek die hij krijgt. De preek die Israël altijd om de oren krijgt. De vrienden vallen Job aan. En het ergste daarvan is, ze vallen hem aan op hoe hij gelooft. Op zijn relatie met God. Ze vallen hem dus aan, nota bene, op zijn laatste bastion in al die ellende. Zijn laatste houvast in alle verschrikking. Zijn houvast in leven en in sterven. Daar vallen ze hem op aan. Dat is verschrikkelijk. En hoe goed die vrienden het ook bedoeld mogen hebben, maar het lijkt wel of de aanvallen van Satan daardoor nog sterker worden voor Job. Waarom doen die vrienden dat? En hun toon wordt in de loop van het boek steeds feller. Waarom? Wel, ik denk omdat ze helemaal in de stress schieten. Of ook misschien wel in een beetje in paniek raken over wat Job zegt en hoe Job doet. Want wat is dat nu voor taal voor een rechtvaardige gelovige? Job staat op tegen God. Hij klaagt God aan. Hij gaat tekeer tegen God. Moet je maar lezen voor jezelf. Het is maar zelden dat je iemand zo tegen God tekeer hoort gaan. Hij is onschuldig, zegt hij. Dus wat doet God hem aan? Waarom? En dat kan natuurlijk niet. Dat mag natuurlijk niet. Bovendien kan het ook helemaal niet waar zijn wat Job zegt, want zo is God immers niet. Hij stort geen rechtvaardige in de ellende, in het verderf. God straft geen onschuldige. Hè? En dus horen we de vrienden in dit dichtwerk in alle toonaarden zeggen, Job, kom op, hè. We snappen je ellende, maar nou een beetje dimmen. Even nadenken. He, zoiets als wat jou nu overkomt, dat gebeurt niet zomaar. Ga nou niet de vermoorde onschuld uithangen. He, dat ben je toch niet. En God richt geen onschuldige mensen te gronde. Wie rampspoed zaait, zal rampspoed oogsten. Dus deze rampspoed moet ergens vandaan komen. Je hebt iets gezaaid. Beter biecht je op wat je zonden zijn, zal zien. Vertel het lucht op, lucht geweldig op. Vertel je zonden aan ons en aan God. Maakt God alles weer goed. Want God is er voor de eerlijke bidder. Job wordt ziedend. Ziedend van deze toon en ziedend van deze preek. Wat weten jullie er nou van hoe het is tussen God en tussen mij? Met jullie zal de wijsheid nog eens uitsterven. De ellende die ik meemaak heeft niets te maken met schuld van mij. Maar dan worden de vrienden nog wel een stukje strenger. Hoe kun je dat nou volhouden? Dat dit lijden totaal jouw schuld niet is. Of dat jij altijd naar het woord van God hebt geleefd. Waar zouden we met z'n allen aan toe zijn als God zo met zijn rechtvaardigen zou handelen? Het geeft toch geen ellende om met God te leven, om in hem te geloven, Bijbel lezen, bidden. Zo is God niet. En op dat punt komen ze steeds uit. Zo kan God niet zijn. Zo mag God niet zijn. En zo drijven Job en zijn vrienden steeds verder uit elkaar. En het wordt ook steeds duidelijker waarin ze verschillen. Job staat op tegen God. Hij scheldt, hij klaagt. Hij verkeert tussen hoop en wanhoop. Hij hoopt op God, hij praat tegen God. Maar hij slaat eigenlijk in dat alles, hè, als een soort boos kind. Slaat hij zijn hemelse vader op de borst en op de schouder. Maar daarmee staat hij dan in principe wel in een levendige relatie met de Heere God. Met zijn vader in de hemel. Met JHWH. Zijn vrienden daarentegen, die hebben het steeds over God. En zeggen ook prachtige dingen. Moet je ook voor jezelf eens lezen. Prachtige dingen. Maar per saldo merk je dat ze zeer hechten aan een bepaald plaatje van God. Een beeld van God. En dat beeld, dat moet voor hen wel blijven kloppen. Want ja, anders hebben ze nooit op de goede manier geloofd. Als dat klopt, wat Job zegt en doet, dan moeten ze hun eigen beeld van God gaan herzien. Hun eigen manier van geloven gaan herzien. En dat lijkt ook de bedoeling te zijn, dat lijkt ook wat dit dichtwerk wil zeggen, dit boek Job. Want zo eindigt het, hè? Als Job is uitgevochten en als alle stemmen weer zwijgen, dan spreekt God een oordeel uit over de bezoekers. En hij zegt dat ze niet juist over hem gesproken hebben, zoals zijn knecht Job, die dat dus wel deed. En God geeft Job dan de opdracht om voor zijn vrienden te gaan bidden. Om voor hen een offer te brengen. Opdat hun zonden zullen worden verzoend. Ja, dat is nogal wat. Dat is een omkering in zo'n dichtwerk waardoor je helemaal opnieuw zit na te denken. Zo ziet de dichter dus de verhouding tussen de unieke knecht van God, Israël, en de volkeren daaromheen. De volkeren daar rondom Israël, zegt hij, en daar bedoelt hij ook ons mee, die hebben zo hun beelden van God, hoe de goden zijn. En vanuit die beelden spreken en preken ze tegen ons. En vooral ook over ons. Dat we onze schuld nou eens moeten belijden. Dat we ons moeten bekeren. En waarom? Alleen om hun eigen beelden van God overeind te houden. Die beelden van dat God almachtig is. Dat God alomtegenwoordig is. Dat God onveranderlijk is. Dat alles zijn wil is. Die beelden van de mens wikt en God beschikt. Die beelden van dat je je aan God moet onderwerpen, ook als zijn straffende hand je treft. Dat je niet opstandig mag worden. Job is opstandig. En hoe? Hij heeft geen blad voor de mond genomen. Hij vecht met God. Uiteindelijk is God niet boos op Job. Wel op die prekende vrienden. En dat is een verandering in perspectief waarvoor de dichter ons plaatst. Wij focussen ons al gauw op Job. De dichter zegt in feite, focussen jullie je nou eerst eens even op die vrienden. Wat zij zeggen, is dat niet ook jullie taal? Zijn dat niet juist jullie godsvoorstellingen? Kijk eens in de spiegel. En als je in die spiegel trekken van jezelf herkent, besef dan eens wat je ons aandoet met wat je zegt tegen ons en over ons. Ja, crisis. Wat is geloven? Hebben wij als kerk ook Job, Israël, niet altijd wat zielig gevonden? Een door God geplaagde, met wie het misschien op het eind van de wereldgeschiedenis nog eens goed zal komen. Hadden of hebben wij niet zo onze beelden van God? Waren het geen christenen die toerarollen verbranden, synagogen in brand staken en Job daarmee in het hart troffen? Vaak met de kreet, het is jullie eigen schuld. Jullie geloven niet in de juiste God, want jullie geloven niet in Jezus die de schuld van de wereld heeft verzoend. Die de zonde van de wereld op zich nam. En dan citeren we daarbij soms Jesaja 53 over die knecht des Heren. Die de schuld der wereld op zich nam. En nou is het gekke, het wonderlijke, dat doet die dichter eigenlijk ook. Jesaja 53, ons voor ogen stellen. Maar hij betrekt die woorden op de knecht van God, Israël. De knecht kende lijden en was met ziekte vertrouwd. Wij zagen hem als een verstotene, als een door God geslagene en vernederde. Maar om onze zonden werd hij doorboord. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Hè? Stel dat Joden daarom altijd het bokje zijn. Stel dat zij als unieke knecht nog meer dan wij op een onzichtbare manier verbonden zijn met die unieke knecht waarin wij geloven, waarvan er inderdaad maar één is op aarde. Dat ze daarom en met hem lijden in deze wereld. Dan zou Jezus dus nog altijd met zijn eigen volk onderweg zijn. Om te zien of wij voor Job werkelijk goede bezoekers zijn, of voor hem een bezoeking zijn. Job moet aan het eind van het boek bidden voor de zonde van zijn vrienden, door wie hij notabene zelf geleden heeft. Hij moet voorbeden voor hen doen. Ook al leed hij onder alles wat naar hem toe kwam. Hij moet een offer brengen voor ze. Gaat zo de geschiedenis aflopen, is dat wat die dichter zegt. Ik weet in elk geval, wij hebben de woorden van Jesaja altijd tegen Israël gebruikt, om daarmee hun ongelijk te bewijzen. Zozeer hebben we dat gedaan dat de synagoge op een gegeven moment Jesaja 53 geschrapt heeft van het synagogale lezerrooster. Misschien hadden we dan beter kunnen zwijgen en alleen goed luisteren naar wat de patiënt zelf te zeggen heeft, ook als het dingen zijn die je verwonderen of die je niet bevallen. Crisis. Wat moeten wij geloven? Het is inderdaad zo dat wij boekjes schrijven met titels als hoe kan het nu dat het kwaad juist goede mensen treft? Want dat kan toch niet kloppen? Klopt niet met onze beelden. De dichter zegt, nou, dat klopt precies. Zo klopt het juist. Kijk maar. En hij brengt het lijden van Job in verband met een gevecht tussen God en Satan dat gaande is. Achter de wereldgeschiedenis, achter de schermen, gebeurt zoveel meer dan wij denken en weten. En dat de dichter dat zo zegt, ja, eigenlijk kennen we dat toch, maar zo vullen we het misschien vaak nooit in, maar wij kennen dat toch precies zo van Jezus. Die werkelijk zonder zonde was. En kijk eens wat een lijden hem treft. En Jezus heeft toch gezegd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En zoals ze mij hebben vervolgd, zo zullen ze ook jullie vervolgen. En denk aan wat ik heb gezegd. De knecht is niet meer dan zijn meester. Dus waarom zouden degenen die bij de meester horen niet het bokje zijn? Het hoort er toch eigenlijk bij, als hij onze meester is, dat wij een deel van het lijden in deze wereld, dat ontstaat door het gevecht tussen God en Satan, maar dat wij een deel van het lijden in deze wereld ook op onszelf nemen. Anders wordt het een goedkoop geloof. Dan geloof je alleen bij voorspoed. De rabbijnen zeggen, wie dicht bij God leeft, wordt uiteraard beproefd. Die delen in het lijden. Ze gebruiken daar metaforen voor om dat nog eens te verduidelijken. Ze zeggen, neem een pottenbakker. Als een pottenbakker een vaas probeert te maken, en hij is bezig met die klei, maar er mislukt. En een andere die lukt wel, die is goed. Wat doet hij dan? Gaat hij dan water in de mislukte zetten? Nee, dan gaat natuurlijk water in de goede zetten. De goede, die wordt beproefd. Uit de mislukte loopt het water sowieso weg. Die beproeft hij niet eens. En als je aandacht vraagt, aan tafel, door tegen een glas te tikken. Ja, wat heb je dan aan een gewoon glas? Dan kies je toch een wijnglas van kristal. Met de klank van zo'n glas trek je de aandacht. Juist zo'n glas krijgt een tik. Met plezier een tik. We leven in een gekke wereld. Op allerlei manieren komen we op dit moment in een crisis. En hoe staan wij daarin? Wordt onze houding nu dat we eigenlijk wegkruipen en dat we proberen te overleven totdat alles weer goed is, omdat we alleen voor voorspoed zijn gebouwd? Of durven wij geloven, hopen, liefhebben, ook als het oog niet ziet? Zijn we er, ook in deze chaos, om goede woorden te spreken voor wie het zwaar hebben? Of gaan we tegen hen staan preken? Willen wij zelf in de hand van God zo'n goede vaas zijn die mag belasten met water, die het water dragen kan? Of zo'n kristallen wijnglas waarmee hij de aandacht vraagt? Waarbij je dan niettemin niet hoeft te juichen als het lijden je treft. Nee. Kijk maar bij Job. Je mag alles tegen de Heere God zeggen. Je mag klagen, roepen, schelden over wat je overkomt. Zeg het maar tegen hem. Maar waarbij je te midden van dat alles toch van overtuigd bent, ja, maar hij is mijn God. Dit is mijn God. En die laat niet los het werk van zijn handen. De Heere, die is God. Er wordt geregeerd in deze wereld en over deze wereld. En wat ons ook treft, hij laat niet los het werk van zijn handen. Hij gaat de kwade machten een keer overwinnen. Onze hulp is in de naam, JHWH, en de naam van zijn zoon, Jehoshua. God, de Heere, redt. Amen. Als er pianospel geweest zou zijn, dan zou het gegaan zijn over het oude gezang 472. Door uw donkere sluier heen zoekt u mijn hart met zijn gebeen. O eeuwige bron van al wat is, o groot, o diep geheimenis. Diaconale voorbeden.
De diaconie heeft de volgende mededeling. De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de collecten. We hebben 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie. Deze collecte is bedoeld voor Bangladesh. Dat kennen wij van vele overstromingen. Maar deze collecte is bedoeld om minder slachtoffers te maken. Dus om maatregelen te nemen voor de overstromingen. Hiervoor staat in de mozaïek een stukje onder de mededeling van de diaconie. De tweede collecte is voor kerk- en eredienst. En de derde collecte is voor de coronacollecte ten behoeve van de CVK. Dan vraagt de diaconie voorbeden voor hen die tot het christelijk geloof zijn overgegaan. Niet zelden ondervinden ze veel weerstand in eigen kring of lopen gevaar voor eigen leven. Mogen ze desondanks volhouden.
Dankjewel. Laten we danken. Vader God, dat we met alle dingen en over alle dingen naar u toe mogen komen om daar met u over te praten. Of we nu boos zijn, verdrietig, of dat we juist blij zijn. Alles mogen we delen met u. Gij die een weg gaat. Een weg die we niet kunnen narekenen. Met uw volk en met kerk en met de volkeren der wereld. U die een gevecht hebt tegen het kwaad. En die hoopt dat zoveel mogelijk mensen wakker worden. Licht vinden. Uw woord als een lamp. Om mee te vechten tegen het kwaad. En een deel van het lijden op zich te nemen. Alles waar deze wereld aan lijdt. We danken u voor uw zoon, die unieke rechtvaardige, die als geen ander voor de vijanden gebeden heeft, de poort geopend heeft naar u. Waardoor we werkelijk weten mogen, wij mogen in en uitlopen. U wilt in Jezus Christus ons genadig zijn. Help ons dat we u niet teleurstellen. We bidden u met de diakenen voor onze broeders en zusters die worden aangevallen op hun geloof in u en op uw zoon. Voor wie het kan betekenen als ze geloven in u en in uw zoon, dat hun eigen kring met hen breekt. Of ze zelfs worden vervolgd of gedood. Zegen hen in hun lijden om uw naams wil. We bidden u voor uw volk dat altijd het bokje is. Met wie u uw eigen weg gaat op manieren die wij niet doorgronden. Waar ze ook leven en wonen. Binnen of buiten het land dat u aan Abraham beloofd hebt, in vorige tijden, in onze tijden of in tijden die nog komen, laat uw volk niet vallen. Maak al uw woorden voor hen waar. We bidden u voor de gemeente van Jezus Christus, hier en nu. U weet wat ze nodig heeft. U weet het veel beter dan wij zelf wat we nodig hebben. Geef ons wat we nodig hebben om dichter bij u te leven en dapper onze weg te gaan. Zegen de dienaren van uw woord. Begiftig hen rijk met uw zegen. We bidden u voor wie in deze tijden besturen, plaatselijk, landelijk, juist nu geroepen om leiding te geven. Voor de ondernemers die hun werk bij de handen zien afbreken. Voor de zieken. Voor familieleden die leeg achterblijven als ze geliefden verliezen. Wees daar waar mensen niet meer weten wat waar is en wat ze nu moeten geloven. Wees vooral ook daar waar mensen ten prooi vallen aan tunnelvisies, waardoor ze hun naasten niet meer zien staan. Waardoor ze zomaar andere mensen tot vijand verklaren. Bereid zijn anderen kwaad te berokkenen. Heere God, er lijkt tegelijk met de pandemie een geest te waaien die mensen van elkaar vervreemdt. Ook binnen hetzelfde volk, binnen dezelfde familie. Een geest die een wig drijft in vertrouwen, die liefde laat verkillen, die mensen tot een bezetenheid brengt die nergens meer naar luistert en waaruit alle nuance is verdwenen. Houd ons dicht bij uw Zoon, die waarheid sprak, rechtuit en standvastig, maar altijd uit liefde, altijd uit op redding van mensen, altijd om te helen, die ook zijn vijanden lief had. Help ons elkaar te zoeken, zoals de sneeuw alles met elkaar verbindt en verzoent. Voor elkaar bidden wij, hier verbonden, digitaal, hier met elkaar in de kerkzaal. Hoor de stemmen die opklinken in onze harten, zoekend naar licht hier in het duister. In naam van die unieke rechtvaardige, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Het is verteld waar de gaven naartoe gaan. Dat gaat allemaal digitaal tegenwoordig. Dus dat vindt zijn weg wel. Wij gaan nog luisteren naar een lied, lied 657, vers 1 en 4. Zolang wij ademhalen, schept gij in ons de kracht. Het lied komt vanuit de Sint-Nicolaaskerk in Middelburg. Gaat u alle heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.